Zaterdag 17 april, Cambuur terug in de Eredivisie volgend seizoen. Welkom bij de podcast De Twaalfde Man. Ja, dat is niet het enige wat we gaan bespreken. Weliswaar geen speelronde in de Eredivisie, maar er is wel genoeg voor ons in het verschiet. En om te bespreken, we gaan nog eventjes nabeschouwen op Roma, Ajax. Ook gaan we eventjes kijken van die kapitaalinjectie voor PSV. Wat zijn daar de voordelen van en eventueel de nadelen? Maar laten we gewoon eventjes feestelijk beginnen. Jonathan, ik noemde het al. Goedemiddag trouwens en welkom.
Dank je wel.
Fijn dat je weer in de studio bent aankomen schuiven. Nederland was gisteravond, moet ik zeggen, eventjes helemaal geel en blauw. Dat had niks met FC Lisse te maken. Dat had ook helemaal niks met een viering of een verjaardag van de nationale of de Nederlandse spoorwegen te maken. Maar dat had natuurlijk te maken met Cambuur-Leeuwarden. Promovendus gaat promoveren naar de Eredivisie. Heb jij vaker zo'n overtuigende promovendus gezien?
Ja, goedemiddag dames en heren allereerst. Heb ik dat eerder gezien? Ik kan me nog wel een seizoen herinneren waarin Heracles Almelo, ik geloof met 102 punten dat het was, bovenaan eindigde in het seizoen 2000. Daar durf ik eigenlijk mijn vingers niet aan te branden.
2004, 2005 denk ik. Was dat ook niet het seizoen met dat Sparta, Rika Mustafa, Ricky van den Berg en weet ik even niet wie ze nog meer hadden, maar toen hadden ze echt drie voorhoeders, Danny Koevermans. Ja. Drie voorhoederspelers die zo ongelooflijk veel doelpunten hadden gemaakt. Maar die werden toen tweede, denk ik.
Dat zou zomaar kunnen. Dat durf ik eerlijk gezegd niet meer zo voor de geest te halen. Maar Sparta was toen de tijd inderdaad ook een geduchte eerste divisie club. Ivan Svetkov kan ik me nog herinneren. Langharige Bulgaar daar in de spits. Maar Heracles, dat was niet normaal eigenlijk. En ik geloof ook dat Cambuur dat doelpuntenrecord, ik geloof 115 doelpunten, dat ze die nog kunnen halen. Dat ze dat nog kunnen verbreken. Dus misschien dat je die vraag aan het eind van het seizoen weer kan stellen. Als ze dan nog één doelpuntje meer dan Heracles hebben gemaakt, dan kan ik dat in ieder geval met een volle ja antwoorden. Al is het natuurlijk een geweldige prestatie van Cambuur. 82 punten nu. Het verhaal is bekend. Ze hadden vorig seizoen al eigenlijk in de Eredivisie, of dit seizoen in de Eredivisie moeten spelen. Dat is niet gelukt. Grootste schande in de Nederlandse sportgeschiedenis, noemde Henk de Jong het. Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben, maar het is volledig terecht. Het is, Robert Muren alleen al verdient het om in de Eredivisie te spelen. Dus nu ben ik heel benieuwd. Wordt het de Graafschap toch nog Almere die tweede wordt? Wat denk jij?
Wie de tweede wordt, dat vind ik wel lastig te zeggen. Maar ik wil het eigenlijk meer een beetje gaan kijken van Cambuur. Ik denk, daar wordt goed beleid gevoerd met Henk de Jong als trainer en Voetbalboys als technisch directeur. Is iets waar we het volgens mij 2 weken geleden ook al over gehad hebben. Maar de kansen voor Cambuur om zeg maar een beetje een echte Eredivisieclub te worden, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik bedoel, de organisatie staat, er komt een nieuw stadion. Ze hebben best wel goed selectiebeleid. Ja, ik denk dat Cambuur op zich, en ze zijn nu zo overtuigend in mijn ogen dan kampioen geworden, nog niet hè, officieus, maar dat gaan ze wel worden. En ik vind ze zo sterk eigenlijk. En ze hebben zich niet van de wijs laten brengen, want ze hadden ook kunnen denken, ja jongens, we hebben zo'n grote teleurstelling meegemaakt. We zijn niet gepromoveerd terwijl we hadden moeten promoveren. We laten gewoon lekker de kopjes hangen en al worden we 5e of 6e, is het ook goed. Maar nog een keer die eerste plaats, ja, dat wordt wel erg lastig. En ze doen het gewoon. En dat is natuurlijk wel sterk. Zegt nog niks over hoe je het dan in de Eredivisie gaat doen. Maar als ik eventjes kijk naar wat voor clubs er in de Eredivisie spelen, en dan voornamelijk eventjes kijkende naar de clubs op de laatste of de laagste 5 posities, dan denk ik dat Cambuur op zich wel genoeg toekomstmuziek zou moeten hebben om toch ook wel een beetje die stap te maken naar, dat is wat Sparta nu eigenlijk doet. Gewoon wat jaartjes in de Eredivisie kunnen blijven. En dat Sparta is eigenlijk op bijvoorbeeld dit seizoen helemaal geen moment in de problemen gekomen. En ik zie op zich zie ik dat voor Cambuur wel weggelegd om dat ook te gaan bewerkstelligen de komende jaren. En hoe kijk jij nou eigenlijk naar die naar toekomstperspectief? Cambuur, eindigen ze volgend seizoen 18e? Of zeg je van nou ja, ik zie nog wel meer voor hun in het verschiet?
Nou, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat Cambuur volgend seizoen zonder play-offs of na competitie, hoe je het ook wil noemen, dat ze in de Eredivisie blijven. Want ik weet, ja, wat je zegt, het beleid daar is gewoon uitstekend. De trainer heeft ervaring op het hoogste niveau ook. Ja, Fouke Boy als technisch manager dan ook genoeg ervaring opgedaan in de Eredivisie en voetballerij als geheel. Nou ja, ik denk de spelers die ze nu hebben, plus de paar spelers die ze erbij zullen halen, om toch ja, wat meer een bodempje te creëren op eredivisieniveau. Ik denk dat ze dat zeker gaat lukken. En ook met de plannen voor het stadion, hè, voor het nieuwe stadion. Dan denk ik, ja, ik zei Heracles Almelo noemde ik al eerder. Ik denk dat het een soort Heracles Almelo kan worden. Hè? Dat Heracles dat promoveerde in 2004-2005. Kreeg ook een nieuw stadion. En die zijn sindsdien ook nooit meer uit de Eredivisie verdwenen. En ik kan ook niet meer voorstellen dat ze dat binnenkort gaan doen. En Cambuur heeft volgens mij in het Hoge Noorden alleen concurrentie van Heerenveen. En Heerenveen is ook niet meer wat het geweest is. En Gerry Hamstra, die nu ook naar Ajax vertrekt. Daar liggen denk ik ook heel veel mogelijkheden voor Cambuur. En natuurlijk zullen ze in het eerste seizoen misschien nog wel een beetje het geluk aan hun zijde hebben. Of moeten hebben hier en daar. Maar ik denk als het beleid, de technische staf, als dat allemaal, als die voorwaarden er zijn, dan verwacht ik dat ze vrij moeiteloos in de Eredivisie zullen blijven. Ja.
Ja, nou ja, goed. Ik denk dat er ook wel genoeg toekomstmuziek is voor de club uit Leeuwarden. En inderdaad ook wat je schetst, hè, dat bij Heerenveen gaat het niet meer zoals het onder Riemer en onder Foppen ging. Dus nou ja, goed. Waarom zou Cambuur inderdaad niet kunnen presteren? Want bijvoorbeeld een club als Heracles, dat inderdaad wat je zegt, ja, daar zie je eigenlijk niet heel snel gebeuren dat zij ook gaan degraderen. Terwijl ze er al 15 jaar in zitten. En eigenlijk, ja, degene die alleen de Eredivisie volgden, kende Heracles voor 2005 eigenlijk nagenoeg niet. Dus ja, en zo zie je maar. Zo ben je 16 jaar later gewoon een gerespecteerde Eredivisie-club. Mooie week voor Cambuur dus. Mooie avond gehad gisteren ook. Stond eigenlijk chockie vol, hè. Daar chockie nokkie vol, zoals onze collega Jan-Joos van Gangelen zou hebben gezegd. Henkie de Jong, hè, die heb ik naar huis gestuurd. Die zei van jongens, mooi feest hier, maar ga nu allemaal naar huis. Prachtige week dus. Maar een club met een iets mindere mooie week, of een iets mindere week, dat is Ajax. Uitgeschakeld in de Europa League, 1-1 gespeeld in Rome. Ja, toch wel ja, teleurstellend, denk ik. Er had meer in kunnen zitten opnieuw. Je bent eigenlijk weer de betere. Ja, hoe heb jij naar deze wedstrijd gekeken?
Nou ja, een beetje dubbel. De eerste helft vond ik heel matig. Ajax, ja, tikte maar de bal rond achterin. Ik vond dat het baltempo veel te laag lag. Ik vond dat je toch een type als Mokudus op het middenveld miste. Al gaf Alvarez wel een paar goede ballen naar Neres, kan ik me nog wel herinneren. Nou, eerste helft. Nou ja, toen had ik eigenlijk al zoiets van, ja, dit wordt wel heel moeilijk. Ja, de tweede helft weet je eigenlijk niet wat je overkomt. Brobbie komt erin. Prachtige paas van Schuurs, 0-1. Er valt een 0-2 ook. Ja, die wordt dan afgekeurd. Ik denk wel terecht, al is het wel ontzettend zuur. Hè? Dat had Ajax niet mogen overkomen in die zin. Van ja, sindsdien werd het weer helemaal niks. En tot van minuut 60 tot 90, 95 heeft Ajax niks meer gecreëerd. En dat vond ik nog wel het meest teleurstellende, denk ik.
Ja, we hebben eigenlijk het laatste half uur naar niks zitten kijken. Hè? Tenminste, dat is mijn ervaring en jouw ervaring eigenlijk ook wel, merk ik. Ja, er werd veel gewisseld aan de kant van Roma. Er lag wel eens een speler op de grond. Er werd wel eens een balletje de tribune ingeschoten, al dan niet met een hak. Ja, je zat eigenlijk nergens meer naar te kijken. Terwijl het eerste kwartier naar rust best wel goed was. En je maakt die 1-0. Nou, prachtige goal. Ik appte nog naar jou van Still Loving Robbie. Hè, want dat was een oud chatbericht of een oud WhatsApp-bericht van, ik geloof, 11 maart of zo.
Ja.
Toen hij eigenlijk, ja. Ook al leek te gaan vertrekken. Maar ja, goed, zo'n jongen scoort en dan ben je blij met zo'n jongen. En dan die 2-0. En dat appte ik ook naar jou toen. Ik zeg, die scheidsrechter, die schudt nee, zo van niks aan de hand. En dat vond ik eigenlijk wel het meest vervelende. En dan denk ik, ja, eigenlijk zijn we zo'n scheids die op voorhand liet de scheids gewoon doorgaan. Hè? En nou ja, dan gaat hij toch kijken en dan. Ja, terwijl ik denk, zo'n wedstrijd, als het gewoon inderdaad 2-0 is, dan is het gewoon echt, dan is het klaar. Dan is Ajax ook gewoon wel weer door. En dan, ja, dan krijgen de jongens vleugels. En dan zie je eigenlijk, en dat was eigenlijk een beetje in Amsterdam ook zo, dan zit het even tegen. En daarna kwam dat vervelende half uur.
Ja, nou, zo is het ook. Ik kwam allemaal social media posts tegen van AS Roma, van Grande Paolo Lopez en Grande Ibanez en Grande Cristante. En dan denk ik, ja, weet je, ik vond Cristante nog wel goed spelen, maar
Ja.
ja, nee, Ajax heeft gewoon aan zichzelf te wijten. En dat is ook een combinatie van pech en toevalligheden en schorsingen en ja, blessures. Mazraoui heb je ook wel erg gemist, denk ik.
Ja.
Nou ja, ja, in normale omstandigheden ben ik ervan overtuigd dat zeker ook met de spelers die Ajax heeft gemist, dat je dit gewoon over de streep trekt. En dat is eeuwig zonde. Al denk ik dat Ajax hier zich ook niet al te veel zorgen hoeft te maken, want de toekomst is nog altijd very bright. Champions League geld dat eraan zit te komen. Waarschijnlijk een goede plaatsing in de potten ook bij de loting. Dus ja, weet je, het is vooral zonde. Het had gekund. Het zegt ook genoeg over de ontwikkeling van Ajax in de laatste jaren, denk ik.
Ja, nou ja, absoluut. Hey, we hebben het volgens mij woensdag ook gehad over het feit dat het inderdaad gewoon Ajax eigen schuld is. Hè? En dat kaart jij nu eigenlijk ook aan. Dat is het natuurlijk ook gewoon. Hè? Ik bedoel, je hebt het in Amsterdam heb je het gewoon laten liggen. Daar had je gewoon. Ik zei dat je 2-3-0 had kunnen winnen. Nou, ik geloof dat de commentator afgelopen donderdag zei dat het 3-1 of 4-1 had moeten zijn voor Ajax. Nou goed, kan ik me ook wel in vinden. En dat is ook gewoon zo. Je had die wedstrijd ook gewoon echt wel met 3-0 of nou ja, goed, 3-1 of 4-1 kunnen winnen. En dat heb je gewoon nagelaten. En dat is natuurlijk gewoon heel stom. En nu ben je gewoon niet door. En ik denk van ja, weet je, als je bij die laatste vier zit. Ja, ik bedoel, dan kun je hem winnen ook. En dat, ja, dat had denk ik in mijn ogen ook wel gekund. Jij noemde net wel dat je zei van ja, Ajax miste in de eerste helft. Ik vond Ajax dan ook een beetje ja, traag en speelde de bal achterin heel veel naar elkaar. Jij miste Kudus in de eerste helft. Daarna is hij wel ingevallen. Hoe vond je hem?
Nou ja, niet goed natuurlijk. Ik denk wel dat het een ander verhaal zou zijn geweest mocht de jongen wat ritme opdoen vanaf de aftrap. Dat was het een ander verhaal geweest, denk ik. Want tegen de tijd dat hij inviel, werd het allemaal wat gehaaster. Ajax ging vaker de lange bal hanteren. Werd een beetje wanhopig, wist niet zo goed hoe het er meer doorheen moest komen. Dus helemaal eerlijk vind ik een beoordeling over Kudus ook weer niet. Al heeft hij natuurlijk wel gespeeld. En de dingen die hij deed, ja, die was gewoon niet goed. Met als toppunt dat hij schreeuwend voor de buis zat in de 95ste minuut. Dat vond ik echt een onbegrijpelijke actie. Dat was wel een heel, ja, op zoek naar persoonlijke eer. Dat je vanaf zo'n positie op zo'n moment in de wedstrijd gaat schieten, terwijl er volgens mij wel een stuk of acht Ajaxiden voor hem stonden. Ja, dat vond ik wel echt onbegrijpelijk. Maar ja, weet je, het was ook zonde dat Kudus ook zo lang geblesseerd is geweest. Ik ben wel heel benieuwd wat voor niveau hij zou hebben aangetikt mocht hij. Hij kan altijd een kont in de koe kijken, maar zei ik dat goed? Een koe in de kont kijken.
Voor de kont
Maar
kijken.
ja. Nee, dat is zonde, weet je. Dat, ja, maar goed, niet goed. om je vraag te beantwoorden.
Nee, nee, goed, ja, het scheelde niks, nogmaals, om bij die laatste vier te komen. Dat is natuurlijk 2 jaar geleden, 2019, wel gelukt, hè, en bij de laatste vier te komen, zelfs nog van een, op een iets hoger niveau, namelijk de Champions League. Het scheelde niks, of Ajax kwam natuurlijk toen, ik weet dat ik nu één iemand heel erg dwars zit opnieuw, ga ik het ook niet, ik ga hem ook niet te veel dwars zitten, dat wil ik ook niet. Maar na dat seizoen vertrokken natuurlijk eigenlijk de twee beste, kunnen we zeggen. Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. En dat jaar daarna, hè, dus eigenlijk in de zomer van 2020, is Donny van der Beek vertrokken. Hakim Ziyech is vertrokken. Ja, van dat elftal, hè, 2018-2019, wie denk jij, wie we volgend jaar van dat elftal er nog bij hebben als we weer een Europese campagne gaan meemaken? Want je noemde het net al, Ajax gaat de Champions League spelen volgend jaar. Wie gaan we nog zien van dat seizoen, van 2018-2019?
Nou ja, ik denk toch wel vrij veel. Hè. Veel jonge jongens. Gravenberg is natuurlijk altijd wel een vraag met zijn contractsituatie. Dat weet je nooit helemaal zeker. Maar in principe...
Ja, maar die was er in 18-19 nog niet bij, hè?
Oh ja, ja, 18-19 had je het over, inderdaad. Ja, nee, 18-19, ja, dan twee... grote successen in dat team waren natuurlijk Nico Tagliafico en David Neres. Van die twee, zeker Tagliafico, die wilde eigenlijk al weg. Ik denk zeker als een mooie club als Atletico zou ik hem wel heel goed bij vinden passen. En gezien zijn leeftijd denk ik ook dat als hij nog een seizoen in Amsterdam zou blijven, dat hij echt ongelukkig wordt. Ik denk dat je dat al een aantal keren hebt kunnen zien. Dat hij redelijk ongelukkig op het veld liep. Zeker in de eerste seizoenshelft. Dus die verwacht ik zeker wel dat hij weggaat. En Neres, ja, dat begint een beetje treurig te worden. Hè? Want hij is lang geblesseerd geweest. Maar dat is nu ook wel weer een tijdje geleden. Maar zijn oude vorm, die heeft hij denk ik in de fitnesshonk laten liggen. Dus die verwacht ik wel dat die vertrekken. Ja, en verder, met alle respect, misschien wat B-garnituur. Ik denk dat Karel Eiting het heel moeilijk zal krijgen om echt een plaats in de selectie te verdienen. Of een, wat heb je nog meer?
Jongens als Ekkelenkamp of Zakaria Labiat, dat zijn misschien ook spelers waar afscheid van genomen gaat worden.
Ja.
Vraagteken. Ja.
Ja. Ik denk, Labiat is wel een speler die... Hij weet ook wel, hè, gezien zijn leeftijd, een reputatie en kwaliteit boven alles. Dan denk ik ook wel dat hij snapt, oké, dat hij een rotatiespeler het beste is normaal gesproken.
Ja.
Dus die vindt het misschien nog wel prima. Maar Ekkelenkamp, die is natuurlijk een stuk jonger. Die zie ik op zich ook wel vertrekken, ja. Nou, Cambuur zou mooi zijn, bijvoorbeeld. Waarom
niet? Ja, precies, ja. Ja, als je net niet goed genoeg voor Ajax bent, dan ga je gewoon naar Cambuur. Dat vind ik eigenlijk wel mooi.
Ja.
Een aantal spelers genoemd, hè. Ik denk niet dat het zinvol is om nu te zeggen dat we voor elke speler eventjes een opvolger gaan aanwijzen. Maar misschien dat we dat bij, in het geval van Nico Tagliafico, dat we dan gewoon wel eventjes een poging kunnen doen. Heb jij enig idee wie... loopt er wat rond bij Ajax of zo? Wat in de jeugd? Of zeg je van, ik denk dat ze iemand van buitenaf gaan halen? En zo ja, wie dan?
Ik denk niet dat er in de jeugd een speler rondloopt die ook maar enigszins in de buurt komt van Tagliafico, van zijn niveau. Ik zou het eigenlijk niet... Ik denk dat Ajax een aankoop zou moeten doen om toch het niveauverschil enigszins te compenseren. Heb jij een idee dan wellicht?
Ik had eigenlijk verwacht dat jij misschien Owen Wijndal zou noemen. Dat is dan wel een speler die vaak gelinkt wordt. Het is een hele voor de hand liggende naam. Misschien wel een linksback van Nederland zelf toch geworden eigenlijk ook een beetje.
Ja. Ja, ik vind het iets te voor de hand liggend eerlijk gezegd.
Ja.
En hij zal 20 miljoen kosten, denk ik ook.
Ja, AZ gaat natuurlijk hoog in de boom zitten. Die gaan steken van Ajax een hoop geld vragen. Dus stel dat er een Italiaanse club komt, dan mogen zij hem krijgen voor 15, maar Ajax moet minstens 20 neerleggen. Nee, ik heb zelf gedacht van, hel, weet je, dat ligt misschien ook inderdaad wat voor de hand. Er zou een speler als Mark Cucurella, misschien dat we hem nog kennen van Getafe, vorig seizoen, dat vind ik een hele... Ja, hij was de enige die mij opviel bij Getafe. Als een hele goede, frivole, aanvallende linksback. Misschien ook wel iemand die goed op het middenveld zou kunnen spelen. Maar ik denk, oh, zou je hem als linksback naar Ajax kunnen halen? Ik heb me eventjes verdiept in die jongen. Hij is gekocht voor 10 miljoen van Barcelona vorig jaar. Ja, dat is natuurlijk niet een heel hoog bedrag. En het is misschien ook een speler. Ik denk dat ze bij Getafe toch ook wel te lijden hebben onder, nou ja, A, geen Europees voetbal en B, natuurlijk geen inkomsten aan de supporters en stadion en weet ik wat allemaal. Dat ze misschien ook denken van, nou ja, we moeten ook weer jongens verkopen. Dat als je net iets boven die 10 miljoen gaat zitten, dat je misschien zo'n jongen kunt halen. Of zeg je van, nou, ik heb daar mijn twijfels bij.
Ik vind het wel een hele interessante naam. Ook eentje die ik nooit had verwacht te horen, eerlijk gezegd. Cucurella, ja, nee, hij was volgens mij wel de beste man tegen Ajax vorig seizoen.
Ja, absoluut. Ja,
is snel, is agressief, is een kuitenbijtertje. Eigenlijk is het een Spaanse Nico Tagliafico. Alleen wel wat jonger, geloof ik.
Hij is van 1998, dus hij zal 2,23 zijn.
Oké, ja. Ja, nee, dat is prima leeftijd. Ik denk alleen, ja, dat het een moeilijk verhaal wordt. Niet zozeer om hem naar Ajax te halen, maar om hem naar de Eredivisie te halen.
Ja, ik denk dat, daarin is natuurlijk de Champions League het loppertje.
Ja, dat zeker. Dat zeker. Nee, het is een prima speler. Ik denk alleen dat zodra clubs als, noem een Sevilla, een Villarreal, zulke type clubs, denk ik dat, ja, de Spanjaarden zijn ook wel gehecht aan Spanje in principe. Of ze moeten echt een beetje uitgearrangeerd zijn als een, noem een Oleguer of een Gabri of een... Ze dan nog goede bij een topclub als Ajax kunnen spelen. Of in ieder geval meedoen bovenaan en dan ook nog regelmatig spelen. Maar ja, ik zie het niet gebeuren, maar ik zou het wel een verrijking voor de Eredivisie vinden, absoluut. Ja,
ja zeker. Ja. Nou ja, goed, ja, Max is bijvoorbeeld ook zo'n speler, hè? Linksback bij PSV.
Ja.
Komt van Augsburg, maar dan kun je daar ook afvragen van, ja, was er dan geen club in de Bundesliga van een paar plekjes hoger, en Hoffenheim of noem maar op, die hem niet konden halen of wilden halen. Dus ja, goed. En hij is nu ook gewoon Duits international. Dus het is ook geen... Het is een goede linksback uiteindelijk. Dus op zich, waarom zou het niet kunnen? Maar goed, misschien ligt dat nu net ietsje anders. Dit is natuurlijk een jongen die wel talent heeft en ook bij Barcelona heeft gespeeld. Dus nou ja, goed. Ajax zal in ieder geval een opvolger gaan kopen. Dat is ook wel iets wat ik verwacht, omdat er eigenlijk in de jeugd ook niet heel veel aankomt. En ja, Nico Tagliafico, toch een gevestigde naam, ook Argentijnse international. Die wil je misschien ook wel, of tenminste dat gat wil je dan altijd, denk ik wel, opvangen met iemand die ook wel direct over het topniveau beschikt. Dus Ajax zal misschien ook wel de portemonnee moeten trekken en spelers moeten kopen. Een andere club die deze zomer, of nou ja, goed, over een paar maanden als de zomer begint en de transferperiode ook weer begint. De club die dan weer spelers kan en gaat kopen is PSV. En ik zeg eventjes bewust kan, want PSV krijgt een kapitaalinjectie van 50 miljoen. Waarvan zo'n 40 miljoen voor de nieuwe spelers. Ja, wat dacht jij toen je dit hoorde?
Ja, ik dacht, waar gaan ze dat geld vandaan halen dan? 50 miljoen is ook niet niks. Ik weet het niet. Ja, ik las op Twitter een aantal berichten in de trend van PSV kan een lening, een aangekochte, of hoe heet het, een aangenomen lening wel heel mooi verkopen.
Ja, het was een mooie manier van framing. Ik geloof dat het Sam van Raalten was van Five Sports die dat twitterde.
Zou kunnen, ja. Ja, ja, nee, maar dat is het ook. Hè. Zo'n PSV moet ook, ik geloof, 1,5% rente op dat bedrag betalen. Nu snap ik wel, als PSV lange termijn investeringen wil maken, dat is natuurlijk wel goed. Alleen, ja, het is ook heel simpel. Als je de Champions League niet haalt, dit seizoen gaan ze nou, denk ik nog steeds tweede eindigen. Nou, dan wordt het nog een helskarwei om door die voorrondes te komen. Volgend seizoen, ja, ook met die 50 miljoen erbij, ben je alsnog geen favoriet voor de titel op voorhand, want dat blijft Ajax. Dus ja, het lijkt me ook wel enigszins riskant. Hoe ga je dat terugbetalen? Dat kun je ook niet garanderen. Tenminste, uiteindelijk zou je dat wel moeten kunnen op een of andere manier, anders zouden die leningsverstrekkers ook niet ja, aan boord zijn gekomen. Maar ja, het lijkt me weer zo riskant, hè? Het heeft volgens mij heel weinig met gezond lange termijn beleid te maken. En dat vind ik opvallend, moet ik zeggen.
Ja, het is ja, een kat in het nauw, misschien een beetje. Dat verhaal. Maar ik denk, ja, het is een. Ik geloof dat de grootste geldschieter achter die 50 miljoen is. Is geloof ik de voorzitter ook van de Raad van Commissarissen bij PSV. En die staat ook op nummer 39 van de quote 500. Dus die heeft natuurlijk wel wat geld. Stel dat PSV die 40 miljoen gelijk gaat gebruiken voor nieuwe spelers. Dat ze zeggen van: hier gaan we, om in Overmars-taal te praten, kanonnen van halen, want wij willen koste wat kost die Champions League halen. Wat voor spelers verwacht jij dan dat ze gaan halen? Wat voor kanonnen? Of ik heb ook wel eens een keer het synoniem dino gelezen op Twitter. Welke dino's gaat PSV kopen voor die 40 miljoen?
Nou ja, ik denk dat zelfs Rick Elfrink dat nu weet. Maar nee, ik vind het bij PSV een beetje moeilijk in te schatten altijd. Van wat voor soort spelers moeten PSV nou beter maken? Hè? Want ze spelen in een 4-2-2-2. Maar ja, weet je, Götze staat dan bijvoorbeeld vaak op de flank, maar dat is ook weer geen typische buitenspeler. Ihattaren is dat ook niet. Niet dat hij veel speelt. Ja. Spitsen, Malen zal dan denk ik misschien wel weggaan. Het levert nog wel het meeste kapitaal op. Ja, wat zijn gangbare namen? Zijn ja, Koopmeiners, Wijndal wellicht. Maar dat zal wel erg buiten de boot vallen qua
Ja, je hebt,
prijskategorie, denk ik.
ja, maar je hebt Max al, toch?
Oh ja, uiteraard. Ja. Nou ja, verder.
Zouden ze het misschien niet een beetje op de boeg gooien waarop Ajax het ook gegooid heeft in de zomer van 2018? Toen Ajax eigenlijk gewoon dacht van: jongens, ja, we hebben geen Europees voetbal gespeeld. We waren al heel vroeg in april erachter gekomen dat we weer geen kampioen werden. Is het misschien niet verstandig om gewoon jongens te halen die de Eredivisie kennen? Die daarna in het buitenland hebben gespeeld in de topcompetitie en die nu op een leeftijd zijn dat ze zeggen van: nou, we willen wel weer bij een topclub spelen en zijn bereid om dat in een mindere competitie te doen. Dus Ajax haalde toen Daley Blind terug, maar haalde ook Dusan Tadic. Dat PSV misschien zoiets gaat doen door bijvoorbeeld een Prupper terug te halen en dan misschien twee hele goede centrale verdedigers.
Dat zou zeker kunnen. Ja, wat ik zeg, hè, normaal speelt. Tenminste, PSV speelde altijd met drie middenvelders. Ten tijde dat Prupper daar ook in Eindhoven rondliep. Ja, daar heb je nu toch een breker in Sangaré en een Rosario. Ja, manusje van alles eigenlijk. Dus ik denk zeker wel dat Prupper daar. Zeker voor Rosario, naar mijn persoonlijke mening, wel een verbetering zou zijn. Ja, het is ook een beetje de vraag wat Schmid wil. Hè? Wil hij zo doorgaan op deze voet? Wil hij dezelfde type spelers halen? Zoals ik al zei, Götze is eigenlijk een 10, maar die staat dan op linksbuiten een beetje te verzuipen. Dat vind ik eigenlijk geen gezicht. Centrale verdedigers, zei je, ja. Ik kan niet zo goed bedenken wie dan alleen. Ja, misschien in Italië dat je een Jordi Schoutek op kan halen. Dat zou wel een interessante optie zijn. Ja, Wout Weghorst is dan ook weer te hoog gegrepen. Ja,
Ja.
heb jij namen waar je aan kan denken?
Nee, ik geloof dat PSV de laatste jaren gekoppeld is aan een Braziliaanse verdediger die in Italië speelt. Ik geloof dat hij luistert naar de naam Lianco en hij speelt geloof ik bij Torino, maar daar weet ik het
Ja.
fijne niet van. En ik geloof dat ze ook met een Zuid-Koreaanse centrale verdediger luisteren naar de naam Kim. Dat ze daar ook wel nou ja, mee in verband zijn gebracht. Dat is wel volgens mij een jaar geleden of zo. Dat zou kunnen. Maar om nou te zeggen dat dat echt de kanonnen zijn die jou dan wel ineens kampioen maken, dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. En daarnaast, 40 miljoen, hè, dat is natuurlijk ook weer zo op als jij natuurlijk gewoon voor 10 miljoen Baumgartel koopt. Hè, want dan is alweer een kwart is alweer op. En die heeft natuurlijk nog nooit echt een stempel kunnen drukken op dit PSV. Of überhaupt echt een paar goede wedstrijden achter elkaar kunnen spelen. Dat had wel heel wat slechte momenten die hij kende in PSV 1. Dus ik denk dat het ook wel sowieso heel goed nadenken wordt voor Sean de Jong. Om te gaan zich te gaan beraden van welke spelers ga ik wel eigenlijk kopen voor dit geld. En ik denk dat ze eigenlijk voornamelijk wel moeten kijken naar ook de verdediging. Want ik denk dat het centraal achterin, dat het daar eigenlijk toch wel mis is gegaan. En we kunnen natuurlijk, als we individueel kijken, dan zeggen we bijvoorbeeld dat Jordan Theze bijvoorbeeld een goede centrale verdediger is. En dat zeggen we misschien ook van Viergever of van Boskagli. Maar als we het dan weer vergelijken met wat Ajax dan weer heeft en dat we toch ook weer kijken van eigenlijk heb PSV best wel een goed elftal. Alleen centraal achterin is het nog wel een beetje, is het niet van het kaliber Malen en Iataren of Kutsen of
nee.
Dat kwaliteitsniveau, dat zijn natuurlijk aanvallers, maar dat kwaliteitsniveau, dat hebben ze centraal achterin niet. Maar wat ga je er dan voor halen? Dat is ook wel een beetje de vraag. En dat,
ik zat overigens wel te denken, als Denzel Dumfries vertrekt, dat je bijvoorbeeld een Kenny Tete op zou kunnen halen bij Fulham, dat heel waarschijnlijk gaat degraderen. Of,
zou kunnen. PSV heeft natuurlijk nu met die Raiola, die ook de zaakwaarnemer is van Kenny Tate, en natuurlijk best wel op de een of andere manier goede relaties. En Dumfries zit natuurlijk ook daar. Nou ja, goed, het zou eigenlijk eigenlijk is Raiola een soort van het technisch directeur voor PSV, al zou hij de ene cliënt wegsturen en zijn volgende cliënt gewoon als rechtsback naar PSV halen. Maar je weet het nooit. Ja, dat is inderdaad wel een naam die je noemt. Het is ook wel een beetje enigszins typisch PSV, denk ik, om bijvoorbeeld gewoon inderdaad Kenny Tete te halen en dan ook bijvoorbeeld Riedewald te halen. Ex-Ajaxide.
Ja, Riedewald. Ja, volgens mij zou hij ook gewoon een prima versterking zijn. Links centraal in de verdediging bijvoorbeeld. Max heb je dan. Of je hebt ook nog Boskalli. Maar ja, die was voetballend ook uitstekend niet zo lang geleden op het middenveld.
Ja.
Dus ik denk dat Roger Smit vooral in de voorbereiding gaat kijken van wat kan er beter? Wat moet er beter? En ik denk dat er genoeg te verbeteren valt. Het is de hoop in ieder geval dat PSV een redelijk ingespeeld team zal hebben. Ja, ik blijf ze naar die tweede plek toeschrijven. Ik denk nog steeds. Mocht het zover komen, en dat is natuurlijk wel wat PSV wil en moet halen eigenlijk. Mocht het zover komen, hopelijk is het allemaal goed genoeg om door te gaan.
Ja, we gaan het zien. Ook of PSV met deze kapitaalinjectie volgend seizoen een gooi kan doen naar de titel. En volgend seizoen willen ze ongetwijfeld in Eindhoven zelfs voor de dubbel gaan. Dus ook de beker winnen, die hoort daar ook bij. Over die beker gesproken, mooi bruggetje, morgen is de bekerfinale. Ajax-Vitesse. Ja, wat moeten we daarvan denken? Zal Ajax last hebben van de uitschakeling in Europa? Of zijn we nu alweer zoveel dagen verder dat we denken, we moeten een prijs pakken, we kunnen een prijs pakken. Freesia noemde het geloof ik de eerste prijs van het seizoen voor Ajax, maar ik denk dat het de tweede is, hè?
Johan Cruijffschaal doel je op?
Ja.
Ja, dat is waar ook, bijna vergeten.
Ja, nee, maar ja, dat kan gebeuren, Freesia.
weet je, de beker voor Ajax. Ik moet zeggen, ik zat gisteren, tenminste ik heb het niet gezien, maar ik zag later op Twitter hoe Peter R. de Vries over de beker sprak. Hè, dat hij dan vertegenwoordiger van Ajax was en Marcel van Roosmalen van Vitesse. Dat vond ik wel erg stuitend. Heb je dat meegekregen?
Nee, ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet heb gezien. Maar ik zag wel dat er wat mensen erop hadden gereageerd. Dus ik heb wel gekeken naar de reacties, maar niet naar het fragment zelf. En die hadden gezegd van, ja, vind je het gek? Dat andere mensen buiten Amsterdam zo'n hekel hebben aan Ajax. Dat was de reactie erop.
Ja. Nee, dat was echt dat hij... ik geloof alle tegenstanders van Vitesse... onderweg naar de finale. Voor Vitesse dus. Excelsior, Willem II. Dat het allemaal het afvoerputje van betaald voetbal in Nederland is. Dat de beker niks voorstelt voor Ajax. Nou goed, om een beetje bij het onderwerp te blijven. Ik denk dat Ajax gebrand zal zijn om revanche te nemen. Dat als je nu binnen, wat is het, 3 dagen, 4 dagen... zowel in Europa wordt uitgeschakeld als, nee, je verliest ook de bekerfinale. Ja, dat de landstitel misschien wat minder glans geeft. Hè? Want heel lang is er gesproken over 3 prijzen. Die 3 prijzen eigenlijk sinds januari. En als je het dan zo snel terug wordt gereduceerd naar 1. Nog altijd wel de belangrijkste, dat wel. Alleen, die zie je ook al zo lang aankomen. Dat zou wel een enorme smet alsnog, denk ik, voor Ajax zijn als ze niet winnen.
Ja.
Dus,
Is het dan ook weer hashtag... Ten Hag out op Twitter bij een bekernederlaag? Of als Ajax die bekerfinale verliest?
Nou ja, Ajax supporters kennende, zullen er ongetwijfeld een aantal opduiken. Weet je, het is natuurlijk altijd goed. Je moet altijd kritisch zijn op een trainer. Soms wordt het wel nogal overdreven, vind ik zelf. Maar Ten Hag heeft veel voor Ajax betekend. Hij heeft wel een aantal keren... redelijk onbegrijpbare dingen gedaan. Alleen, Ten Hag oud. Ja, wat is dat nou voor lange, korte termijn gedachten? Weet je, nee, dat. Ik denk dat nog steeds dat een prima trainer voor Ajax is. Of hij nou wint of verliest zondag.
Ja. Ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoe je zo'n bekerfinale verliest, denk ik. Hè? Als je hem met 5-1 verliest. Net als in 2014, geloof ik. Ajax Zwolle, of Zwolle Ajax.
Ja.
Ajax dan wel het 1-0 voorkwam, geloof ik. Vrije trap van Ricardo van Rijn. Uiteindelijk werd het 5-1. 20 april 2014 was dat, geloof ik. Ja, dat zou natuurlijk wel... dan is het natuurlijk wel echt dat je denkt van... Jongens, hier zijn wel meer dan 2 dingen niet goed gegaan. Goed. Wat verwacht jij voor wedstrijd? Wat kunnen we spektakel verwachten?
Zeker. Ik denk dat Vitesse... Voor Vitesse, je hebt de supporters gezien op de brug in Arnhem. Het leeft enorm. En dat krijgen de trainers en spelers van Vitesse ook mee. Zeker voor spelers als Tanane, Bazour. Waar toch het hele seizoen over wordt gesproken. Dat die de 2 spelers zijn van Vitesse. De sterren, de spelers waarvan alles wordt verwacht. Ik denk dat zij met 150% overtuiging dat het veld op zullen staan. Geen supporters of wat dan ook. Hè. Het is een voetbalpotje, maar voor hun zou het toch wel een absoluut hoogtepunt in hun carrière zijn. Vooralsnog, in ieder geval.
Bazour heeft natuurlijk met Ajax ook wel een landstitel gewonnen.
Dat is waar, maar als je gaat denken, wat is knapper? Dan denk ik toch de beker met Vitesse. En dan...
Ja.
Ja.
Ja, 2 jaar geleden speelde Ajax ook de bekerfinale tegen Willem II. Ja, dat was eigenlijk al snel klaar, hè, toen. Ik geloof dat het hoog opliep ook.
Ja. 4-0, geloof ik.
Ja, ik geloof dat zelfs Rasmus Christensen nog een doelpunt maakte met zijn verkeerde been, met zijn chocoladebeen.
Ja.
Dacht ik, laten we hopen dat het in ieder geval niet zo'n wedstrijd wordt. Ik denk dat dat wel een beetje, dat het in ieder geval een strijd wordt. Dat het dus een wedstrijd is en niet dat het een walk-over wordt waarin het 4-0 wordt. Hè. Ik denk dat Vitesse ook wel een iets andere club is dan Willem II. Willem II is, toen was dat denk ik ook wel een aardige ploeg, net als vorig jaar. Maar Vitesse gaat iets minder vrijwillig naar de slagbank. Normaliter dan Willem II.
Ja, ik hoop overigens wel echt voor de Vitesse supporters dat ze in ieder geval een hele lange, spannende wedstrijd tegemoet kunnen gaan. Ja. En ik denk ook wel dat het gaat gebeuren. Voor die supporters zou het prachtig zijn. Hè? Voor hun zou het ook veel meer betekenen dan voor een gemiddelde Ajax-supporter, die toch redelijk spottend doet over de KNVB-beker. Ja, weet je, ik gun het ze wel, moet ik zeggen.
Ja, nee, goed. Ja, ook Vitesse valt de laatste jaren, nou ja, goed, het laatste jaar misschien eigenlijk nog maar, redelijk te prijzen vanwege het beleid, kunnen we eigenlijk zeggen. Best wel aardige spelertjes gehaald, goede trainer aangesteld. En nou, toch ook niet eens zo heel kort geleden, of tenminste, een paar weken geleden, een paar maanden geleden misschien, deden ze ook nog een soort van mee om de titel. En dat was eigenlijk vrij lang. En ja, ik denk dat ze daar op zich ook wel redelijk goed bezig zijn. Dus op zich zou het een mooie beloning zijn voor redelijk beleid voeren. En dat is natuurlijk ook niet elke eredivisieclub gegeven, denk ik.
Nee, helaas niet.
Goed beleid voeren. Nee, oké. Heb jij ook enige een prognose bij die wedstrijd? Wat denk jij dat het gaat worden?
Ik denk dat Vitesse hem verdient te winnen. Ik heb zo'n idee dat Vitesse boven zichzelf gaat uitstijgen. En dat, ja, dat ze Ajax een beetje gaan verrassen wat dat betreft. Dat ze Ajax wel de bal gaan laten. Maar dat ze er wel volop gaan zitten. Dat ze er, weet je, kleine overtredingjes hier, kleine overtredingjes daar. Ik ga voor een 1-1 en dat... En dat Vitesse hem dan pakt in de verlenging. Ja, dat daar ga ik voor. Ja.
Oké, ja. Ja, nee, ik moet bij die bekerfinales toch ook altijd denken aan die badjassen.
Ja.
Of ze nou rood of wit zijn. Met Amstel Cup erachterop of zo, weet je wel. Maar dat is toch altijd wel iets wat ik associeer met die bekerfinale.
Ja, sorry hoor, ken je dat filmpje uit 2010, finale Feyenoord-Ajax, die gespeeld werd over twee wedstrijden? En in de tweede wedstrijd, Feyenoord-Ajax return, dat er zo'n meisje, zo'n gesponsord meisje, ballenmeisje van Amstel, die kon zo het veld in rennen tot op de rand van, wat is het, keepersgebied in de 16 meter... En die pakt dan die bal op en die neemt hem dan weer terug. En zo, oké, ik heb de bal hier. Nou ja, dat was. Er is een YouTube-filmpje daarover. Bij Veronica en Seid. Ik geloof dat René van der Gijp er helemaal stuk om gaat. En dat absoluut aanrader om dat te bekijken. Dat tussen neus en lippen door wil ik even kwijt.
Ja. Maar zij was dus echt een ballenmeisje. Zij moest, het was ook haar taak om...
Ja, oké. Okay. Ja, maar ze was goed, niet geïnstrueerd van tevoren blijkbaar.
Blijkbaar niet, nee. Want ze ging... Ze was iets te enthousiast, zullen we maar zeggen. Ja. Hey, ik heb natuurlijk bij de vorige wedstrijden ook een prognose gedaan. Bij Ajax-Roma en ook weer bij Roma-Ajax. En daar zat ik beide keren echt wel naast. Ik niet eens in de buurt, geloof ik. Maar wat ik verwacht is... Ik verwacht op zich ook wel inderdaad een heel sterk Vitesse. Ik heb het idee dat Vitesse nou ook wel zou kunnen winnen. En ja, Ajax zit natuurlijk een beetje een rotweek achter de rug. En de vraag is, kunnen ze zich helemaal opladen weer voor die bekerfinale? Nou, misschien was dat wat makkelijker gegaan met een hele volle Kuip en 22 bussen zijn dat dan altijd, die dan naar Rotterdam toe rijden. En dat je dan wat meer gemotiveerd bent om zo'n wedstrijd te spelen. En dat het morgen zo is, ja, in de bekerfinale. De ene ploeg is natuurlijk helemaal gebrand. En de andere ploeg die heeft zoiets van... moet maar. We worden al kampioen. En als het op 70% kan lukken of 60%... dan proberen we dat in eerste instantie. Goed, je speelt tegen een tegenstander die misschien op 120% speelt. Dus ik heb zo'n vermoeden dat Vitesse hem gaat pakken. En dat zou natuurlijk heel knap zijn. Want dan winnen ze hem twee keer in 5 jaar, denk ik. Misschien twee keer in 4 jaar. Ja. Dus ja, ik ga voor een 2-1 overwinning voor Vitesse. Gewoon over 90 minuten.
Kijk, dat zit er toch heel dicht bij elkaar wat dat betreft.
Ja, dat wel. Ja, het is ook weer... Om te zeggen dat Vitesse met 2-0 gaat winnen, dat verwacht ik dan ook weer niet. 1-0, dat denk ik ook niet. Want Ajax gaat hoe dan ook gewoon een doelpunt maken. Dat Ajax scoort altijd en overal. Nijsel de Jong.
Ja.
Nog eventjes aanhalen. Dus ik denk dat dat... En heb je er een beetje zin in? Als laatste vraag.
Ja, dat zeker. Ja, prachtig toch? En volgens mij wordt het morgen ook een graad of 12 hier in de buurt lekker. Ja, het is zo typisch Nederlands om over het weer te beginnen. Maar ja, lekker zonnetje erbij. 6 uur, goed tijdstip. Niet te laat, niet te vroeg. Ja, al is het, hè, dat is wel de hele dag toeleven naar zo'n wedstrijd. Maar goed.
Ja.
Ja, nee, zeker. Dat biertje erbij wellicht. En dan, ja. Jij ook toch, neem ik aan?
Ja, absoluut. Zeker. Dat smaakt dan altijd wel goed. Hè. Meestal een beetje. Die bekerfinale wordt altijd wel op een goed moment gespeeld. Soms ook wel iets later in mei. Maar ja, nou ja, als het een beetje het weer is zoals dat het nu is. Dan kunnen we vanuit de studio kunnen we precies eigenlijk zien hoe het weer buiten is. Dan is dat niet onaardig. Dus ja, en ik heb er op zich qua wedstrijd ook wel zin in. Het is een mooie pot. En het is geen Ajax-PSV. Het is geen Ajax-Feyenoord. Hoewel dat natuurlijk een probleem zou zijn qua organisatie. Maar daar moeten we het niet over hebben. Het is ook niet echt een Ajax-AZ. Maar het is wel gewoon een mooie wedstrijd. Met wel een ploeg die eigenlijk gewoon het hele jaar redelijk bovenin heeft gespeeld.
Ja, dat is toch gewoon de revelatie van de Eredivisie. Hè?
Ja.
Ja, het is misschien wat makkelijker te vergeten, omdat het de laatste weken wat minder draait daar. 0-0 tegen ADO Den Haag thuis, dat kan eigenlijk niet, bijvoorbeeld. Maar ja, over het hele seizoen gezien zou ik ook zeggen, joh, Thomas Letsch, trainer van het jaar, zeker.
Ja, al helemaal als hij hem pakt.
Al helemaal als hij hem pakt, maar ook als hij hem niet pakt, dan zou hij mijn stem krijgen.
Ja. Zelfs nog boven Henk de Jong, kan je nagaan.
Ja, nou, dat is ook wel een goede gegadigde.
Ja, nou ja, absoluut. Ja, ook weer iets wat misschien de komende weken wel besproken kan worden in de 12e man podcast. De trainer en misschien ook wel de speler van het jaar. Misschien dat we zelf nog een trainer kunnen benoemen als trainer of speler van het jaar. Misschien iets leuks voor in de komende weken. Zijn we nu aan het einde gekomen van de 4e aflevering van de 12e man podcast. Volgende week dan wordt er ook gewoon weer in de Eredivisie gevoetbald. En zijn wij er uiteraard ook weer gewoon bij. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor het luisteren naar weer deze podcast van de 12e man. En laten we hopen dat het gewoon morgen een hele mooie wedstrijd wordt. En dat het inderdaad gewoon een spectaculaire partij wordt tussen Ajax en Vitesse.
Yes, dank voor het luisteren.